Radio 1. NTR.
Mandjaren. Chef Michiel van der Eerde is de man achter de pop-up restaurants Bout in Amsterdam. Een circus dat steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Man met de microfoon Chris Baeyema stort zich in een buurtdiner. Jona Freud gaat op zoek naar de ultieme nasi goreng. En we hebben een nieuwe aflevering van de culinaire wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mandjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het leuk als u reageert. Mandjare@ntr.nl. En twitteren kan natuurlijk ook. Hashtag Radio Mandjare. Er kwam vorige keer erg veel mail binnen. Sommige kan ik misschien nog in deze uitzending behandelen. En we hebben natuurlijk weer een aflevering vandaag van De Allerbeste Kok Blijft Toch Je Moeder. En wij weten dat u thuis... Nou, eigenlijk heeft iedereen een moeder gehad, laten we wel zijn. En bijna iedereen heeft herinneringen aan het koken van zijn moeder. Positief, negatief. Eigenlijk is dit gewoon een soort therapiegroep waar we nu in zitten. Het is toch zo, Francine?
Nou ja, de mails zijn inderdaad prachtig.
Het gaat en de over herinneringen. Ja, het gaat over gevoelens, herinneringen. Iedereen heeft een associatie.
Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, ook veel mensen die mailen... Ja, maar het was mijn vader.
Ja.
Het was mijn vader
maar dat is een andere wedstrijd.
Die doen we volgend jaar.
Dus daar heb ik ook een stapeltje
misschien
van.
Meteen even de check bij Michiel van der Eerde, chef-kok. Heb jij herinneringen aan eten van je moeder?
Ja, alleen maar. Ik eet het liefst thuis nog steeds, omdat het aardappelsvleesgroente is.
Gewoon de Hollandse pot. En welke aardappelsvleesgroente vind je dan het lekkerste?
Nou, dat is een inkoppertje. Dit is draadjesvlees.
Draadjesvlees.
Het gekookte aardappeltje. En daar, ik zag al iets van lof voorbij komen, maar witlof in roomsaus.
Ja.
Bechamel.
Vindt jouw moeder, ik weet niet of je moeder er nog is, maar vindt jouw moeder jouw eten ook lekker?
Ik hoop het wel, ja.
Ze eet het in ieder geval op.
Ik heb het een beetje van haar geleerd. Ja. Alleen, ik begin bij de basis. En die heb ik van haar geleerd.
Ja, leuk. We gaan straks verder praten over moeders. Wat ga jij maken? Het is iets met witlof.
Het is iets met witlof en het is iets met port. En het is iets met champignon roomsaus.
Dat is de inzending. Mm-hmm. Hoe staat het met de inzending?
Goed, maar er mag weer worden ingezonden.
Mandjare@ntr.nl.
Precies, want we gaan het hele jaar door. En pas in december is de finale. Dus mail vooral dat recept waarbij je aan je moeder denkt.
Ja. Jona Freud, steun en toeverlaat, kookboekenfanaat, zoals altijd naast mij aan mijn rechterhand. Jij maakt vandaag nasi goreng.
Ja, op verzoek van een luisteraar.
Want wat vroeg die
eigenlijk
luisteraar?
Zijn er twee luisteraars die daarover begonnen zijn. Pieter Hermans die vroeg, kan iemand nog nasi maken? Weet iemand nog hoe lekker het was in de 60's? Dat is wel even geleden hoor, in maart dat hij deze vraag stelde.
Ja.
En iemand anders, Geert Koevoet, die had het over dat we het wel echt nasi goreng moesten noemen. Toen wij hier op een gegeven moment in een uitzending het over nasi hadden. Vond een mooie aanleiding, we gaan nasi maken.
Ja. En jij hebt je niet gebaseerd op 3 recepten, nee, maar op een stuk of 20?
Zeker wel. Ik heb echt van de week alle boeken waar nasi in staat, nasi goreng in staat, erop nageslagen. Maar weet je, het is eigenlijk een restverwerkingsgerecht. Hè?
Dus ieder doet het op zijn manier?
Ja.
Op haar manier?
Ja, en het is met wat je voor handen hebt. Dus ik heb geprobeerd voor wat in ieder geval ik ongeveer het ultieme nasi goreng recept vind te maken.
Ja, nou, ik heb hele warme herinneringen aan de nasi kampung van Lonnie.
Ja.
Lonnie die kan echt fijne nasi maken.
Ja.
Daar word ik heel gelukkig van. Nou, dat is met heel weinig ingrediënten heel veel effect.
Ja. Maar dat is
ketchup.
Ja, er zit ook ketchup bij.
Ja. Maar dat is sowieso van de nasi goreng. Het zijn eigenlijk het gerecht zelf stelt helemaal niet zoveel voor. Het zijn alle bijlagen die je naar believen erbij kan doen om het tot een heel groot feestmaal te maken.
Ja.
Het is bijna iets van een captain's dinner, hè?
Met al die bakjes erbij enzovoort. Ja, wij gaan het zo meteen proberen. We beginnen met Michiel van der Eerde. Hij is uitgeroepen tot de meest markante horeca-ondernemer van Nederland. Hij is, zo, kent u misschien ook wel zo, jurylid van Masterchef, vorig seizoen althans. Hij is de baas van het rondreizende pop-up restaurantcircus Bout in Amsterdam. Eerst was er een Bout aan de Wieboudstraat. Dat is inmiddels het permanente restaurant C. Toen popte Bout overal op in de stad. Je knipperde met je ogen en het zat in een oude failliete V&D-filiaal.
Ja.
Dan zat het weer in Zuid, in een Citroën-garage. Nu zit het in een machtig mooi gebouw in Oost.
Ja.
Bout Paradijs is dat. En binnenkort ga jij toch een beetje nestelen. Ik hoorde net al dat je onlangs vader bent geworden. Dus die nestdrang die is misschien heel dominant in je leven. Want je gaat, en dat is dus niet Bout meer, restaurant Zuid oprichten. Ja. Of daar ben je mee bezig?
Ja, die wordt momenteel wordt daar druk verbouwd. Nieuw concept, heeft niks met Bout te maken. Nee. Stadsdelen zijn zich rotgeschrokken, want die dachten dat we daar een Bout Zuid wilden beginnen. Dat gaan we dus niet doen. Dat is een zaak.
Rotgeschrokken in
positie. Ja, want dat natuurlijk qua volumes en qua reuring nog wel wat. Daar moet je niet boven de woningen zitten.
Nee.
Het is een buurtzaak voor iedereen. Op Zuid, in Zuid, in mijn voortuin. Ik woon al 25 jaar op dat plekje. Dus het is 200 meter bij mijn huis vandaan. Dus ik had eigenlijk paste het niet in de planning om er nog een winkel bij te gaan doen. Maar op deze locatie, in Amsterdam-Zuid, want ik vind Amsterdam-Zuid een beetje onderontwikkeld qua horeca. Ja. Dus daar is nog ruimte voor andere concepten. Heb ik besloten dat te gaan opzetten met mijn team.
Ja, want dan betekent dat dus dat je op dit moment 3 projecten in de lucht hebt. En misschien zijn er nog heel veel in de maak. De nieuwe restaurant Zuid, Bout Oost, Paradijs dus. Ja. En restaurant C.
Ja, Bout zal altijd tijdelijk blijven. Men denkt dat ik nu permanent in Oost ga zitten. Dat is niet zo. Ik heb een contract voor 1,5 jaar. Maar als mensen de investering zien die we gedaan hebben, dan denken ze, ja, je zal hier wel permanent blijven. Misschien dat ik daar wat langer kan blijven. Maar het is juist het rondtrekkend circus wat het zo uniek maakt. En wat ons bestaansrecht geeft om iedere keer vol te zitten. Omdat men daar weer naartoe wil. Van waar zitten ze nu weer?
En hoe werkt dat dan? Want jij doet de onderhandeling, neem ik aan, over de locatie.
Ja, nou, ik heb in de loop der jaren een aantal mensen om me heen verzameld die mij geholpen hebben aan die locaties. Dus daar ben ik nog goed mee in contact.
Die tippen jou?
Ja, die tippen mij. Het is natuurlijk voor een ontwikkelaar rete interessant om Bout in je pand te krijgen. Een half jaar, maar ook of wat langer. Want daarmee zet je zo'n locatie wel op de kaart. Nou, dan hebben wij bewezen inmiddels dat we sympathiek zijn, dat we ons aan de regels houden. Is natuurlijk belangrijk in Amsterdam, overal trouwens. En dat we voor iedereen zijn. Dus het is, je kan daar 4 gangen, maar je kan ook een paar gerechtjes eten. Ja. En dat spreekt heel aan. Er zit een barfunctie bij. Dus het is voor een ontwikkelaar is het interessant om ons erbij te halen.
Maar die ontwikkelaar, moet hij dan een pand hebben waar een horecabestemming op zit? Of is dat ook niet per se nodig als je zo'n concept hebt als jij?
Ja, dat is allemaal nodig.
Dat is allemaal nodig.
Ja, ook voor een half jaar moet je aan alle eisen voldoen. Luchtbehandeling, brandveiligheid uiteraard. Maar een jaar of 5 geleden werd daar nog wel eens wat makkelijker mee omgegaan. Maar je moet volledig voldoen aan alle eisen. Dus of je nou permanent of tijdelijk bent, dat maakt niet meer uit.
Wat is een plek die jou tot jouw verbeelding spreekt? Waar ben je naar op zoek als je op zoek bent naar een nieuwe locatie? Of werkt dat niet zo?
Nee, dat werkt niet zo. Ik zou het nu wel heel leuk vinden om echt alle stadsdelen aan te tikken. Dus dat zou dan Noord nog moeten zijn en West. Je hebt natuurlijk de panden, je hebt ze niet voor het uitkiezen. Wat wij al jaren doen, wordt natuurlijk door een hoop andere mensen ook gedaan. Dus de pareltjes, die zijn er wel uit. Mm-hmm. En het gaat natuurlijk verschrikkelijk goed in Amsterdam. Laten we wel wezen.
Dat is geloof ik een understatement, hè? Ja. Het is een soort gekkenhuis. Ja. Er popt elke je knippert 3 keer met je ogen en er is een nieuw restaurant.
Ja, het is veel. Het zou natuurlijk heel raar zijn om te zeggen, joh, het is genoeg. Kijk,
dat is gek om te zeggen van iemand die er steeds
die er weer eentje opent. Dus, ja. Maar daar bedoel ik wel mee te zeggen, is dat het gewoon wel hard werken is voor ons om te zorgen dat je je restaurants volhoudt. En wij zijn in iedere zaak 7 dagen open. Dus ja, dan moet je ze spreiden over 7 dagen. En lunch. Dus we proberen alle exploitaties in 1 te vatten. Ja, en ik zou
de concurrentie is moordend.
Ja, je zou echt, wij zitten natuurlijk toch wel in het, al is het toegankelijk, wel in het wat hogere segment. Het is allemaal goed voor elkaar. En daar zijn gewoon een hele hoop zaken bijgekomen. Dus op de zondag, de maandag en de dinsdag is niet alleen dat je wat minder gasten hebt, maar gaat ook de besteding naar beneden. Ja, en als je dan vervolgens een groot team voor en achter hebt staan, ja, dan staat dat kosten-omzetverhaal staat een beetje onder druk.
Wat is dat? Dat mensen, want hè, dat wordt veel gezegd en dat wordt ook wel bewezen. De gast in bijvoorbeeld een stad als Amsterdam is behoorlijk ontrouw aan het worden. Vroeger ging je gewoon, had je 10 restaurants maximaal, of misschien maar 5. En je ging altijd naar dezelfde restaurants. Dat is helemaal voorbij.
Ja, omdat we natuurlijk zoveel aanbod hebben. En ik zeg het ook zelf tegen mezelf. Ja, waar moet ik dan heen? Ja, ik ben te druk nu om twee keer per week buiten de deur te eten.
Maar jij gaat waarschijnlijk dan toch naar vaste hits. Ja. Waar je heel graag komt altijd.
Ja, ik heb echt wel een paar vaste adressen. Ja. En ik denk, ja, shit, ik moet toch eigenlijk wel daar nog even heen en daar nog even heen. Want daar wordt veel over gesproken.
Maar is men snel verveeld? Is de gast snel verveeld? Ja.
Zeker, ja. Vroeger was het, wat je zei, was dan omdat het aanbod anders was. Maar best grote namen hebben daar wel last van. Omdat er gewoon heel veel goeds bijgekomen is. Vergeet dat niet. Hè. Het is niet een leuke zaak. Nee, er zijn echt een paar knallers bijgekomen.
En echt enorme hoeveelheden restaurants ook, hè, die erbij zijn gekomen.
Ja, het zijn duizenden restaurants.
Dat zijn geen zaakjes waar 10 of 20 man gaat zitten. Nee, Scheepskameel, bam. Ja. Weet je wel,
Scheepskameel is bij het marineterrein.
Twee zittingen, volle bak, trekt gewoon 140 man weg.
Ja, dan moet je ver van tevoren reserveren.
Ja, allemaal van dat soort zaken, weet je. Dus het is goed, het houdt je scherp. Het gaat nog steeds zo goed dat ik zeg, oké, ik ga er een derde permanente zaak bij nemen.
Er zijn wel eens momenten, maar dat komt misschien omdat ik een dame op leeftijd word, dat ik denk, ik vind die ontrouw van de gasten moet misschien helemaal niet beloond worden. We moeten gewoon trouw blijven aan onze vaste chefs. We moeten gewoon naar onze vaste zaakjes gaan. Waarom moeten we allemaal zo jagen? Ja. Nou ja, is dit nou wel goed, zeg maar, voor de keuken, voor de mens en ook voor jou bijvoorbeeld?
Nou, ik zet service op 1, kwaliteit eten 2 en snelheid op 3. Dat zijn de 3 criteria die voor mij het meest belangrijk zijn. En waarom service op 1? Is omdat dat stukje, daar kunnen we ons nog meer onderscheiden.
Daar kun je winst maken.
Ja, en natuurlijk kwaliteit van het eten ook. Nogmaals, dat gaat bijna 1-1. Maar daar ligt mijn focus vooral.
Ja. Hoe gaat het met jezelf? Ik bedoel, je bent het nu al een aantal jaren aan het doen. Ja. En je hebt de hele tijd een heleboel touwtjes in handen. Want je bestuurt, je bent chef. Maar je regelt ook alle zaken van zo'n nieuwe zaak en een tijdelijke zaak. En ga zo maar door.
Nou, ik ben nog steeds chef. Alleen ik kook te weinig. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben meer ondernemer momenteel dan chef. En dat vind ik wel eens lastig. Maar waarom zit ik er nog zo vrolijk en gezond bij? Omdat ik een aantal mensen om me heen heb. Eigenlijk zijn er 143, maar in die inner circle zijn dat er een stuk of 12.
Heb je 143 mensen in
die? Ook mensen die 2 dagen werken.
Ja, natuurlijk.
Maar, want dat zijn natuurlijk ook studenten. Maar dat is die inner circle waar ik 100% van op aan kan. En dat zijn dus de chefs in de zaken. En dat zijn de bedrijfsleiders. En dat zijn het team aan floormanagers eromheen. Mm-hmm. En dat zijn de mensen met wie ik dagelijks bezig ben. Mijn investeerder zei al, je moet herkend ontdekken. En daar moet je in blijven investeren, weet je wel, in die mensen. En dat ben ik eigenlijk voortdurend aan doen.
Maar je zegt zelf al, het is eigenlijk jammer dat ik zo weinig achter de kachel sta. Er komt natuurlijk een moment dat zich dat wreekt. En dan zou je zomaar kunnen denken, hey, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een heel klein lief tentje beginnen met, wat zullen we doen? Ja. 20 couverts?
Ja, nou, maar misschien. Dat zou ik op een gegeven moment zou ik dat in Spanje graag willen. Dat is alleen nog ver weg. Daar wil ik voor 10 tot 20 man zou ik daar een klein tentje willen doen.
Okay.
Maar zover is nog lang niet. Ik heb aangezegd. Ik moet dit verhaal wil ik afmaken. Ik zie het ook.
Wat is dit verhaal afmaken? Wat is dat?
Ik heb zoveel kansen gekregen de afgelopen jaren. Ik heb wel eens hard moeten, nog steeds hard werken. Maar die zijn tot stand gekomen, denk ik, om keihard te werken. Door een harde leerschool te hebben. Dat je had echt gewoon doorbeuken, 16 uur per dag. En vervolgens, ja, als je iets leuk vindt en je bent er succesvol in. En je hebt een leuke groep mensen om je heen. Ja, ik zie het niet als werk. Kijk, als ik 's avonds thuis kom om 10 uur en ik moet mijn mail openen en doen, want die explodeert. En ik zit nog tot 1 uur het is allemaal werk. Heeft allemaal met horeca en met mensen te maken. En natuurlijk zitten daar ook minder leuke dingen bij. Maar ik vind het zijn kansen die ik aangeboden krijg en die moet je pakken.
Never a dull moment, zou je kunnen zeggen. Is dat ook precies het voordeel wat pop-up brengt? Want wat is eigenlijk het voordeel van het werken in een concept wat na een half jaar, na een jaar, na anderhalf jaar gewoon weer weg is?
De energie. Het is Ik heb tegen mezelf gezegd, oké, met je dochtertje en met Zuidopkomst.
Jouw dochtertje is nog maar 3 weken. Hè?
Ja, 3 weken oud. Ja, Lily. Ja. Zij, daar wil ik natuurlijk 100% van genieten en haar geven wat ze verdient. Dus ik ga stoppen. Dus ik ga een langere exploitatie zoeken. En dat werd dus Bout Paradijs. Maar we zijn daar nu 4 maanden open. En ik ben nu alweer bezig met een Bout evenementenlocatie die we dus eigenlijk kunnen activeren voor korte events.
Oftewel, de afspraken die je met jezelf maakt, die vallen eigenlijk al niet.
Het is een soort. Ik moet zeggen, dat concept is een soort. Een verslaving. Ik raak daar zo door. Er wordt een pand aangeboden. Dan ga ik kijken. Ik ga met mijn scooter erheen. Dan is het nog helemaal afgesloten. Dan hangen de plakaten antikraak nog tegen de gevel. Ja, ja. Dan ga ik erin. En dat moment. En dan ontstaat er wat. Ja, en als dat goed is, en dan probeer ik een deal te maken. En dan gaan we dus waarschijnlijk.
En dat breekt alle creativiteit bij jou open, als het ware.
Ja, en die opstart weer van zo'n zaak, met dat team waar ik het net over heb. Dat kan zo supersnel gaan, maar die energie die daar vrijkomt, dat voelt iedereen die bij mij eet en drinkt.
Precies, maar dat wordt dus bijna echt belangrijker. De plek, de omgeving, de entourage waar je in terechtkomt. Eten goed, daar twijfel je niet meer over. Maar juist de uitdaging zit dus in het opbouwen van die hele.
Ja, ja. En maar mensen zeggen het is onmogelijk. Nee, want wij zijn in 13 dagen. Hebben wij BND, Bout en Dreesman, verhuisd naar Bout Paradijs.
Het oude VND-gebouw midden in de stad.
En daar staat er 40 man te werken. En dan staat iedereen is bezig. En dan is er een restaurantmanager die staat te schilderen.
Maar dit klinkt ook als een verslaving aan adrenaline.
Ja.
En chef Cox en Cox hebben al een verslaving aan adrenaline. Daar staan ze onbekend. Daarvoor moeten ze ook heel vaak afblussen 's nachts. Met drank en wilde wijven, zou ik maar zeggen. Ja. Maar jij hebt dat nog een in het kwadraat.
Ja,
want
ja,
je wil de hele tijd bij die kick aan het zoeken, toch?
Ja, ja, en ik ben hem ook aan het zoeken. Omdat ik mensen om mij, waarbij ik ook merk. Alleen lukt het me echt niet. Het is onmogelijk. Nee, ik zeg dat ook tegen iedereen en nu ook weer. Die mensen, als ik die niet heb, dan lukt het gewoon niet. En ik merk aan hun dat ze bijna net zo enthousiast zijn als ik om zo'n project aan te vliegen. En het leuke is ook dat ik met bepaalde mensen bezig om een instap te doen. Weet je? Dus als jij laat zien dat je diezelfde energie hebt, ja, dan wil ik samen met jou oud worden. En dan moet je een stukje van de taart moet je gaan delen.
Dus dan worden ze bijvoorbeeld mede-eigenaar.
Ja, ja, en dat wil ik ook. Ik kan dit niet nog 5 jaar gaan doen. Want dan val ik aan elkaar. En dan daar heeft niemand.
Trekt dat zo'n wissel? Ja.
Ja.
Ja. Waar merk je dat aan?
Nou, ik heb een vriendin die me natuurlijk door en door kent. En die zegt, oké, het is nu de telefoon even omdraaien. En even weekend, even een dag niet. Of even eruit, een weekend. En dan ben ik er ook echt wel even uit. Want anders ben je alleen maar. En dat wil ik ook niet. Dus ik word er aan herinnerd om daar tijd voor te maken.
Daar heb je een vriendin voor dus gewoon. Ja. En nu een kind, hè?
Ja.
Dat is waarschijnlijk toch wel een soort. Dat brengt iets teweeg.
Ja, ik was bang dat het mij dan. Dat de impact bij mij wat minder zou zijn. Omdat ik was heel erg met mijn werk bezig. En wat minder met mijn geboorte van mijn dochtertje. Maar het is ingeslagen als een bom. Ik heb de eerste 3 dagen alleen maar lopen janken. Ik vind het fantastisch. Het is
ik zie nu opeens, zie dat buurtrestaurant.
En ik zie een soort rust bij hem komen ook.
Ik zie ook een soort kinderhoek. Ja. Ik zie jou gewoon naar dat buurtrestaurant gaan, waar je nu zelf aan het oprichten bent. En dan gewoon een leuk hoekje. En dan zit jij altijd met de familie.
Nee. Iedereen weet, en dat weten mijn vriendin ook, dat ik het af moet maken. Dat ik het de eerste paar maanden, die zijn natuurlijk het belangrijkste. Het neerzetten. En daarna wil ik het wel wat rustiger aan gaan doen. Maar ik zal zeker met mijn dochter daar veel zijn. Maar dan zal mijn vriendin er ook bij zijn om er de fles te geven.
Hoe evalueert de kaart zich eigenlijk van hetgene wat jij voorschotelt? He, want er zijn heel veel, zeker in grote steden, zie je dat er heel snel allerlei grote veranderingen zijn. Op een zeker moment had iedereen het over shared dining.
Ja.
Kregen we allemaal bordjes en plankjes die je moest delen met elkaar. We hebben een tijdje ook heel erg, nog steeds heel dominant, de Franse bistrokeuken.
Ja.
We hebben allemaal veel groente, weinig vlees. Is ook een ontwikkeling. Wat zie jij voor je? Hoe gaat het worden? Wat gaat er gebeuren?
Nou, shared dining is niet meer bij ons. Daar zijn we wel bekend mee geworden. Wij zeiden bij groepen, het is heel simpel. Bij ons hebben we gewoon een combinatie. 3 voor, 3 hoofd, 3 na. Dus je kon niet eens nee zeggen, want je had eigenlijk de halve kaart al te pakken. Of de hele kaart, want het waren 9 gerechten. Dus wat ons onderscheidt is dat wij in iedere zaak een hele grote à la carte kaart hebben. Dat maakt het wel heel erg arbeidsintensief. En heb je dus 1 of 2 jongens extra nodig. Waarbij men de keuze heeft om dus een paar... Het zijn allemaal wel kleinere gerechtjes. Dus waar men een paar kleine gerechtjes kan eten. Of het hele verhaal wil eten. Dus het grote menu. En dat zie je bij een hele hoop zaken. En dat is wel eens jammer. En ik heb niet altijd zin om 5 of 6 gangen te eten. Is dat die 1 menu aanbieden.
Ja, dat is tegenwoordig en dat bijna is het, overal.
En dat kan je, dan kan je 40 couvert kan je met 3 koks doen. Ja. Of 50 couvert kan je met 3 koks. Want je kan, dan hoef je te focussen maar op 5 gerechtjes.
Jij vindt te weinig keuze.
Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel eens jammer.
Mm-hmm. Ja.
Maar kijk, als vervolgens dat menu zo waanzinnig goed is, ja, dan ga je toch wel naar die zaak toe. Dus weet je, ik kijk altijd heel erg uit om te zeggen wat ik wel en wat ik niet goed vind. Kijk, iedereen is goed. Op de manier zoals hij denkt dat het goed is.
Maar nee, pak jij bijvoorbeeld wel die trend op om steeds minder vlees te serveren? Of is dat helemaal niet per se een religie voor jou?
Nee, ik ga staan wel dan meer groentegerechten op de kaart.
Ja.
Zodat ik in ieder geval voldoende keuze heb voor diegene die wat minder van vlees houdt. Dat die een andere kant op kan gaan.
Ja.
Maar mijn Tornado Rossini bij Bout, die blijft op de kaart staan. Maar en mijn steek de taart, dat zijn die 2 gerechten die zullen er nooit afgaan. Want er komen mensen speciaal. Voor dat gerecht komen ze naar mij toe.
Ja, dat zijn
maar ik ben wel meer groentegerechten gaan koken. Zowel bij C als bij Bout. En we gaan het bij Zuid ook doen.
Ja. Zie je verandering in het type restaurant wat hip is? Is high-end, dus eigenlijk de bovenklasse van restaurants... is dat een beetje uit aan het raken? Of is dat juist, zit daar juist heel veel potentie? Ik gebruik jou nu eigenlijk een beetje als een restaurantdokter, hè? Dat hoor je
wel. Ja, dat vind ik lastig. Ik vind high-end vind ik een lastig woord. Mensen zien C ook als high-end.
Ja, nou,
ik
luxe.
Ik vind dat echt een vind ik jammer. Want je kan bij ons een bitterbal eten aan de bar. Je kan bij ons, we hebben een lunchkaart. Daar staan gerechtjes van 8 tot 10 euro op. En aan de rechterkant... kan je gerechtjes van de à la carte kaart eten. En dat is dan dat is wat gekker.
Ja.
Maar high-end. Nou ja, ik denk dat het beleving dat steeds meer een rol gaat spelen. Je gaat niet meer alleen uit eten om...
eten.
Nee, maar het is... of natuurlijk, het moet altijd goed zijn. Maar je wil de rest er ook bij hebben. En dat is...
En de rest is sfeer.
Ja.
En dat vervliegt ook snel.
Ja.
Dat kan ook, dat is ook aan mode zonder heeft.
Ja, maar ik denk als ik zei 2 jaar zo laat... Dus ik over een jaar zal ik het interieur weer aan moeten pakken. En dan zijn we 2 jaar open. Ja, dat is trouwens als 5 of 10 jaar geleden. Waarom? Le Garage is 15 jaar hetzelfde geweest. Ja. Dan zeg ik 20 jaar hetzelfde.
Ja, vind ik soms ook een geruststelling dat iets hetzelfde is.
Ja, alleen we zitten in 2017.
Ja.
En als je het niet doet, dan hou je straks niks over.
Ja. Je eet op of je wordt opgegeten. Is het gewoon zo?
Ja, zo is het.
Het is best een keiharde business,
ja,
hè?
Ja.
Jij was, vorig jaar was jij jurylid bij Masterchef. Hebben wij toch genoten van jou? Stond je altijd met je staartje op je kop? Stond je toch even goed streng te zijn? Zit dat er nu weer in, denk je?
Ze zijn ermee bezig. Dus het heeft even stilgelegen waar dat aan ligt. Wat het niet gemaakt is dit seizoen, weet ik niet. Maar ik hoop dat ze de keuze gaan maken. En ik hoop ook dat ze de keuze maken om weer
met jou te gaan doen.
Met mij verder te gaan.
Want wat brengt dat jou als televisie?
Het leukste is dat ik bezig ben met jonge mensen die denken dat ze dus kunnen koken. En die ga ik dus wakker schudden. En daar ga ik dus van tellen van, oké, als je dat wil, dan gaan we wel achterkomen. Dat vind ik wel leuk.
Dus je daagt ze gewoon heel erg uit?
Ja, ik daag ze uit. En al die mensen die hebben allemaal wel bij me in de keuken gestaan een keer. Of er zijn mensen blijven hangen. Dus het opleiden van mensen vind ik leuk. Ik heb van Kranenborg waanzinnig veel geleerd. Daar heb ik 2 jaar mee gewerkt.
Robert Kranenborg, ja.
Is een waanzinnig mens die...
Jij hebt sowieso dat hele spoortje wel gedaan. Ja. Van vrij zieke tenten. Dus laten we zeggen, de zweep is er wel overheen gegaan.
Ja, gewoon mensen die dus zelf met een stok geslagen zijn. Ja, die
stok geslagen
bij wijze
zijn.
Van.
Ja.
Het was gewoon, als je dat vergelijkt met hoe wij nu mensen opleiden... was dat gewoon met een stok erbij.
Ja.
Ik ben niet geslagen of getrapt. Ik ben wel eens geknepen en ik heb wel pannen naar mijn hoofd gekregen. Als ik dat nu doe, dan heb ik meteen een advocaat op mijn dak zitten. Dus dat gaan we niet doen.
Nee.
Maar
de sfeer is veranderd.
Wij waren een mooi team en wij vulden elkaar goed aan. En als je naast iemand staat die zo... En ik was een spons. Dus het was voor mij niet alleen maar voor een camera en wachten. En met mensen, maar ook gewoon, hey, hoe doe je dat? En ik heb daar dingen in de praktijk gebracht.
Wij gaan van dat wat jij doet, gaan wij naar een totaal ander concept. Want onze verslaggever die is gaan eten bij Resto van Harte. Die heeft inmiddels tientallen zaken door het hele land. Maxima opende gisteren de 50ste van Resto van Harte in Lelystad. Wat doet Resto van Harte? Het is eigenlijk gewoon het buurtdiner. Sociale cohesie heet dat. Hij ging met zijn 3 zonen eten bij Van Harte.
Je voelt je betrokken bij je buurt en dus heb je iets verzonnen voor jouw samengestelde gezin.
Jongens, ik heb geen inkopen gedaan, want vanavond gaan we uit eten in de buurt bij een café hier om de hoek. Maar dat is eigenlijk bedoeld om je buurtgenoten te leren kennen.
En nu word je gestoord in je plan.
Wat?
Ik kan niet. Ik ga eten met vriendinnen, wat ik weken geleden heb aangekondigd. En wat altijd heel moeilijk te regelen is.
Je bent teleurgesteld, maar je gaat op pad. In je eentje, met een zoon van 2, een zoon van 13 en een zoon van 15.
U heeft gereserveerd, neem
Zeker.
Ik aan.
Alleen is het geval, ik had ons met ons 5 aangemeld, ja. En we zijn maar met z'n 4.
Dat is goed, en wel van...
Het initiatief heet Resto van Harte. En je betaalt een maaltijd, 3 gangen, voor €5 per persoon. Dat is niks. En je zit aan tafel met buurtgenoten.
Zijn jullie ook voor het eerst? Ik ben van de radio, ik neem dit ook op.
Ik ben voor het eerst.
En dat is een vriendin van u?
Nu wel.
Ja.
We hebben het nu net. Ja.
Het duurt een half uurtje hoor, voor mijn vriendin.
U kent elkaar een half uur en u bent nu al bevriend geraakt.
Ja, hoor. Het klikt en we hebben leuk zitten praten.
En terwijl de buurtbewoners aan tafel zitten te wachten op het voorgerecht, ga jij naar de keuken om te spreken met chef-kok Gerard Koopmanschap. En je vraagt hem allereerst of hij het menu bepaalt.
Ja, ik bedenk 's ochtends wat ik ga maken als ik weet hoe groot mijn groep vrijwilligers is en hoeveel gasten we krijgen. Als ik weinig mensen heb om te helpen, dan is het nog steeds een lekker menu, maar dan zorg ik dat het wat minder handelingen zijn. Heb ik hier 10 mannen staan, dan kan het ook wat uitgebreider worden.
En wat doe je naast Resto?
Ik heb een eigen bedrijf, koken is mijn vak. In een heel ander segment van de markt, juist heel erg upper class haute cuisine, kook ik normaal. En dit doe ik 1 dag per week erbij, omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen.
Gerard had eigenlijk wat meer vrijwilligers verwacht en dus duurt het allemaal wat langer. Maar ja, jij vindt dat niet erg. Je neemt eerst wat lumpia-geluiden op. En daarna verlaat je de keuken weer om in het restaurantgedeelte te ontdekken dat iemand live aan het zingen is. Je begeeft je ook onder de andere gasten en je ontmoet onder andere een oma die hier al voor de 3e keer komt eten met haar kleinzoon en die neemt ook steeds meer andere familie mee. Dus volgens mij zaten ze er wel met z'n 8. En je raakt in gesprek met je eigen overbuurvrouw die je herkent van de crash van je zoon van 2. En die zit naast je alvast wat brood te eten totdat het voorgerecht verschijnt. Een lumpia met kroephoek.
Smaak ik eten, jongens. Ja.
Je zoon van 2 is gek van kroephoek. Mag ik nog één? En dus krijgt hij alle kroephoek van de hele tafel.
Alle kroephoek. Nee, hebben ze in de keuken nog wel meer kroephoek. Je weet het maar nooit.
Wat krijg je steeds van iedereen? Kan je dat zeggen? Kroephoek? Zegt ze kroephoek?
Kroephoek.
En ondanks de handenvol kroephoek is het toch wel een beetje laat voor je zoon van 2. En die moet eigenlijk naar bed. Ja. Krijg je dit? Dus jullie gaan alvast naar huis, maar je puberzoons blijven tot het einde.
Oké, nou jongens, jullie zijn weer thuis. Ja, wat hebben jullie eigenlijk nog voor de rest gegeten? Joep, 15 jaar.
Als hoofdgerecht hadden we aardappelpuree met een stukje kip en dopertjes. En als toetje hadden we, omdat de 50ste resto van harte locatie is geopend, ook nog taart.
En was het lekker?
Ja.
En dan ook nog even je zoon Teun van 13.
Ik heb vooral mijn overburen afgeluisterd en ze hadden heel leuke verhalen. Maar het was heel gezellig. Ik vond het leuk om te luisteren naar gewoon enge darmverhalen. En ook heel leuke verhalen over poes en zo.
Oké, je wil een conclusie.
Ja. Kortom, conclusie. Jij even de conclusie?
Nou, ik vond het lekker en gezellig. Ja.
En voor herhaling vatbaar.
En voor herhaling vatbaar.
Chris Baeyma en zonen. We zijn toe aan verkeersinformatie.
ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is 10 minuten. De A28, Zwolle richting Groningen tussen Staphorst en De Wijk. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. En op de A50, Apeldoorn richting Os voor Renkum nog 2 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Soms wou ik echt dat u, lieve luisteraars, zag wat hier in deze studio gebeurt. Wij moeten dus echt onder zeer, zeer barre omstandigheden, wat dat betreft moeten we een advocaat in de arm nemen, moeten we hier maaltijd in elkaar rammelen. Nou ja, ik niet. Ik zit maar wat te kletsen. Maar zo iemand als Jona Freud bijvoorbeeld, of Francine Knorringa, en de andere keer dan weer Janneke Kuiper, die staan hier dus op een of ander, nou ja, agenebbies. Dat is het woord wat me meteen binnenschiet. En dan is het toch gelukt om een bordje eten te maken. Ik wil even een brief van een luisteraar voorlezen. Een mail. Paul heeft ons een mail gestuurd. Hij zegt: ik ben opgegroeid in de jaren 80 in een gezin met volkstuintjes met ieder jaar dezelfde oogst. Eerste oogst, de raapstelen. Vaak geserveerd als stampot met spekjes en een gepaneerde gebakken plak kaas. En soms een schepje gekookte gierst door de stampot. Al kan dat ook bij de andijvie geweest zijn. Mijn ouders hebben er sinds een paar jaar weer een tuintje. En vandaag kwam mijn moeder de eerste raapstelen brengen. Mijn kinderen hebben ze net rauw goedgekeurd. De soeprecept van de vorige keer moet nog even wachten. Groet, Paul. Vorig jaar hebben we het namelijk over raapstelen gehad. Dankjewel, Paul. Blijf schrijven. Jona Freud heeft nasi gemaakt. Er staat hier een lekker bord voor ons. Tenminste, ik ga ervan uit dat het lekker is.
Je hebt nog niet kunnen proeven, hè? Nee. Ja, zal ik even wat gaan praten? Dan kan jij even proeven.
Jij mag gewoon even pakweg 8 minuten praten. Dan kan ik eens even rustig gaan
nasi
eten.
Goreng, hè? Nasi goreng. Want nasi, dat is gewoon rijst, inderdaad.
En wat is goreng dan?
Dat is gebakken. Dus okay. Het is gebakken rijst. Het is
anders dan nasi kampoen.
Ja, dus je hebt ook nasi koening, je hebt dan is het allemaal met verschillende bewerkingen.
Mm-hmm.
Maar nasi is gewoon rijst. En nasi schrijf je met 1 S. Ja. Heel veel mensen schrijven het met dubbel S, maar het is met 1 S. Dus nasi.
Mm-hmm.
Eigenlijk is het een ontbijtgerecht. Want het wordt gemaakt van de leftovers. Je moet je voorstellen dat er natuurlijk in sommige landen, of eigenlijk in het grootste gedeelte van deze wereld, is rijst natuurlijk het hoofdvoedsel. Er staan gewoon constant overal pannen rijst op. Er wordt 's ochtends, 's middags en 's avonds rijst gegeten. Er is altijd rijst voorhanden. Wat ze doen om een goede nasi goreng te maken, een van de belangrijkste regels is dat je rijst afgekoeld is voordat je hem gaat bakken. Nou moet je ook voorstellen dat als je rijst gaat koken en je laat hem dan in een pan afkoelen, dan wordt het 1 dikke klont.
Mm-hmm.
Dus wat je eigenlijk moet doen, dat zie je ook. Misschien kunnen mensen zich daar iets bij voorstellen. Dat je soms op beelden op de televisie ziet dat ze een soort hele grote zeef bijna hebben, waar ze die rijst op uitspreiden, waardoor die eigenlijk los van elkaar aan het afkoelen is.
En dan vocht eruit gaat, hè?
En dan gaat het vocht eruit en dan wordt het niet 1 grote klont. Wat een probleem is bij heel veel mensen als ze nasi goreng gaan maken.
Want je moet minimaal 6 uur van tevoren beginnen.
Je moet zorgen dat die rijst afgekoeld is. Ja. En echt goed afgekoeld. En dat ligt natuurlijk een beetje aan de buitentemperatuur.
Ja.
Dus in Indonesië zal het iets langer duren voordat die afgekoeld is dan hier. Vooral deze dagen, want wat is het koud de hele tijd. Mm-hmm. Maar je moet in ieder geval, die rijst moet gewoon helemaal afgekoeld zijn. Je moet ook weer zorgen dat hij niet helemaal uitdroogt. Dat kan ook gebeuren. Want dan krijg je hele harde rijstkorrels. Dat willen we ook weer niet hebben.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is het een soort zoeken naar de perfecte rijstkorrel om te bakken. Maar uitgespreid laten afkoelen als je echt nasi gaat maken. Echt ook bedenken, als ik morgen nasi wil eten, kook ik vanavond vast even de rijst. Dat kan ook. Weet je, en dan moet je hem uitgespreid laten afkoelen. Vervolgens zijn er
ontzettend veel recepten voor nasi goreng in allerlei boeken te vinden. En eigenlijk komen ze allemaal op hetzelfde neer.
Namelijk?
Dat is namelijk dat je die rijst bakt. Daar voeg je een aantal smaakmakers aan toe. In de vorm van ketchup, in de vorm van kurkuma zit er bijna altijd in. Hè. Dat geeft de rijst de gele kleur die we vaak zien bij nasi. Gember kan je eraan toevoegen. Ik heb alle recepten gelezen van de week, echt 20 verschillende. En heb gewoon bedacht, de nasi die ik zelf altijd maak... Vind ik eigenlijk niet verkeerd. Dus die gaan we erin gooien vanavond.
En zit dat stinkspul er ook in? Wat je in zo'n...
Wat jij zo'n... stinkspul noemt, ja. Heet trassie.
Ja, dat koop je bij de toko. Ja. En dan moet je altijd heel goed verpakken. Anders dan stinkt alles in je kast er ook naar. Nou, dat zit er ook
dat
doorheen.
Dat zit er ook in. Trassie nog sterker. Ik doe er ook gedroogde garnaaltjes doorheen.
Die laat geeft ook heel veel smaak, hè?
Geeft heel veel smaak. Je moet wel oppassen dat je daar weer niet te veel van doorheen doet. Want het is echt inderdaad die vissige smaak. Ik vind dat het er precies bij hoort. Dat het precies de lekkere nasi maakt.
Want trassie stinkt ook als je het in de pan gooit.
Ook garnalenpasta.
Maar daarna is het weg.
Dus als je die gedroogde garnalen veel gedoe vindt... trassie is ook in bijna elke supermarkt wel te kopen.
Ja, ja.
En die kan je daar... dat geeft precies die een heel ander soort die gefermenteerde smaak eraan.
Ja.
Dus dat maakt het extra lekker. Ik zelf... Het wordt heel vaak met kip gemaakt, hè? Kipblokjes... Ik zelf vind het verreweg het lekkerste om daar een speklapje doorheen te doen. Omdat dat vettige van die speklap een beetje om die rijstkorrel gaat zitten. Dus ik gebruik altijd een mengsel van speklappen en hamlappen... wat ook wel verkocht wordt bij de slager als nasi-vlees. Zo populair is het dan toch wel in Nederland.
Schoudercarbonara.
Precies. En als je aan de slagerij vraagt, mag ik nasi-vlees... dan krijg je precies het goede vlees, hè?
Ja.
Ik doe er altijd een groene peper erdoorheen... Op een of andere manier geen rode, maar een groene. Die vind ik lekkerder, net iets minder pittig. Nou, dat is persoonlijke voorkeur.
Ja, want ik weet van Lonnie dat hij er van die hele kleine rode pepers in doet.
Ja, met zaadjes en al. Ja.
Maar dan wordt hij heel heftig, inderdaad.
Wordt hij heel heftig. En het is natuurlijk ook zo, kijk, de nasi goreng zoals wij hem kennen... zoals wij die ooit hier hebben leren eten via de Chinees... dat is natuurlijk een overblijfsel van de Nederlandse Indiëgangers.
Ja.
Dat is een hele andere nasi dan er bijvoorbeeld in Maleisië of in... Indonesië, op die eilanden nu gegeten wordt... die eten sowieso veel pittigere nasi.
Ja, ja. Jij doet dat er doorheen. Doe je er ook prei doorheen?
Ik doe er prei en een beetje wortel doorheen als groente. Dat is eigenlijk de basis. Dus je bakt dat die rijst met die twee groentesoorten... met die kruiden en specerijen en dat vlees goed door elkaar. En daarna is het van belang dat je op tafel zet... wat je er allemaal overheen kan doen. Dat zijn stukjes omelet... Ik ben zelf dol op een gebakken ei.
Mm-hmm.
Heerlijk vind ik dat. Juist dat het eidooier nog niet helemaal gestold is... dat hij een beetje door mijn nasi heen lekt. Vind ik heel fijn.
Ja.
Lenteuitjes. Komkommer in het zuur heb ik hier nu staan. Ik heb natuurlijk moet er sambal op tafel. Atjar. Kan. Gefruite uitjes. Je kan ketchup op tafel zetten. Verschillende soorten kroep ook op tafel zetten. Dat is natuurlijk het leuke van nasi eten. Dat je zo'n hele tafel vol met allerlei bakjes hebt. Celery wordt vaak ook nog gedaan, hè? Celeryblad. Bekend, wordt veel gebruikt in de Indische keuken.
Volgens mij heb je heel weinig zout gebruikt.
Ja, dat doe ik over het algemeen.
Gezondheidstechnisch of smaaktechnisch?
Allebei.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Nou, ik gebruik wat meer zout. Maar...
Ja.
Ik ook, denk ik.
Ja, ik doe dat over het algemeen niet zoveel. En ik merk ook dat ik het minder en minder doe. Ja.
In deze keuken ook niet heel erg noodzakelijk. En er zoveel smaakmakers al in zitten.
Ja.
Hoef je hem niet helemaal op te zouten.
Nee. Maar we hebben geen zout extra hier op de tafel staan. Anders
nee,
konden jullie
het
naar...
Zo erg
is het ook niet, hoor.
Nee, zo erg is het zeker niet.
Anders konden jullie naar Believen toevoegen.
Oké, dat doe je nadrukkelijk niet. Oh, daar komt de charmante assistente die danst nu naar binnen met zout. Nou ja, het is ongelooflijk. Ja,
ik vind Tauge er doorheen. Kijk, dan moet je er rauw doorheen doen. En op het allerlaatste moment er doorheen roeren.
Laatste minuut mee.
Op een of andere manier vind ik het dan te overheersend in mijn nasi.
Mm-hmm.
Maar het kan natuurlijk mensen die dat. Het is heel gezond. En zullen er genoeg mensen zijn die het wel heel lekker vinden. Maar ik vind het dan te overheersend worden over de rijst heen.
Zullen we eventjes gewoon een kritisch rondje doen? Michiel van der Eerde.
Heel groot rondje.
Hoe vind je de nasi?
Zeer smakelijk.
Ja.
Nou ja, wat al eerder gezegd is. Het is vlees even lekker marineren. Goede rijst.
Ja.
En het lekker is dat het rijst net een beetje krokant wordt. En die garnituurtjes natuurlijk die daarbij zijn. Dan kijk, eigen ingemaakte komkommer. Ja, dan kan je natuurlijk, daar wil je natuurlijk nog wel een schepje van.
Ja, dat is lekker.
En de basis, goede rijst, goed vlees, goede garnituren en mooi opgebakken.
Mm-hmm. Dus, dat is wel grappig inderdaad. Het is helemaal niet erg bij nasi goreng als hij een beetje aanbakt, hè?
Ik heb nu toch een beetje het idee dat we een soort in een Masterchef-situatie zitten.
Ja, opeens.
Dat hij dus... omdat,
en dan neem jij de rol van Robert Kranenborg.
ik ben alleen maar heel erg...
Als jij rijst gaat koken en je hebt een half uur later wil je je nasi bakken... dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dan wordt het een drama. Dus
dat is de grootste fout,
belangrijk
hè?
Dat hij afkoelt.
Ja.
En ik kook rijst gewoon met een rijstkokertje. Want ik vind dat nog eens... Of we stomen hem.
Ja.
Maar rijst koken... Is nog steeds wel een...
Is echt een dingetje, hè?
Een dingetje.
Weet je wat ik gebruik? Het enige waarvoor ik mijn magnetron in huis gebruik.
Is
ik heb zo'n magnetron rijstkoker. En sinds dat heb ik ooit van Johannes van Dam geleerd. Die gebruikte de rijstkoker voor in de magnetron.
Ja?
Sindsdien heb ik dat ding. En ik kan niet meer zonder leven. Echt waar. Want inderdaad, je hoeft er niet naar om te kijken. En hij wordt goed.
Hij wordt gaar en hij wordt droog uiteindelijk. Ja. Hè? Want daar gaat het om.
Bij iedere toko gewoon te krijgen. Kost helemaal niks. En ik ben al mijn hele leven gelukkig ermee.
Nou, we hebben het nu over nasi gourmet. Je hebt natuurlijk ook de sushi-reis is natuurlijk belangrijk. Die pokeballs, die zijn natuurlijk niet super trendy.
Ja, dat is enorm.
Daar moet je ook een goede ondergrondreis voor hebben. Je kan natuurlijk ook andere topping of andere onderlaag gebruiken. Ja, als je daar je reis niet klopt, dan kan je erop leggen wat je wil. Maar dan is het gewoon een waardeloos gerechtje.
En zodra er ook maar 3 rauwe rijstkorrels door je gerecht zitten, ben je klaar, hè?
Ja.
Dan breek je je kiezen op en dan is het niet meer lekker, hoor. Is het niet meer fijn eten.
Ik vind het mooie van de balans die jij hierin gezocht hebt, Jona... dat hij niet heel opdringerig is. Ik ben geneigd zelf om hem pittiger te maken.
Ja, ja.
En misschien ook iets zouter. Iets meer ketchup of iets sterker van smaak. Maar dat verveelt ook snel. En dit is zo fijn dat je hier een heel bord van op kunt eten... Dat bevalt mij zeer.
En het gaat om de... Ja, ik vind inderdaad de basis. Dit is gewoon de basis, de gebakken rijst zelf. En dan
en
al die
andere...
hapjes op tafel, die zorgen ervoor dat je je gerecht afmaakt.
Heb je herinneringen aan nasi?
Nou, ik heb eigenlijk voornamelijk... ik weet niet of ik het hier al een keer eerder verteld... maar mijn moeder die maakte vroeger zelfs sambal. En de sambal van mijn moeder is nog steeds onovertroffen lekker. En ik heb het recept nog steeds. En zo 1 keer per jaar begin ik eraan en dan ga ik zelf mijn sambal maken. Nu dus niet.
Nee.
Maar dat sambal...
Wat is het geheim van de sambal van je moeder?
Nou, die is en pittig en zoet en gebakken. Zoals iemand ooit zei, die kan je gewoon als jam op je brood eten.
Mm-hmm.
Maar dan wel heel scherp, hoor. Maar zo lekker is die.
Mm-hmm.
Ik zal hem een keer uit... Ik zal hem een keer maken, laat ik het zo zeggen.
Want die moet je een poosje laten staan? Of is die meteen voor consumptie
geschikt? Die kan je meteen eten. En ik ben niet iemand die van heel pittig eten houdt. Ik vind de sambal die ik nu heb meegenomen... is ook een ambachtelijk gemaakte batjak. Ik hou meer van de gebakken sambal dan van de niet gebakken sambal.
Ja, die is altijd wat donkerbruiner,
ja,
hè?
En die is meestal wat zoeter. Er zit ook palmsuiker doorheen en dat soort dingen. Ik vind dat lekkerder. En heel veel mensen vinden juist heel pittig natuurlijk lekker. Maar ik vind het snel overheersen dan.
Nou is deze nasi eigenlijk precies wat een nasi in de kern van de zaak ook is. Namelijk een restgerecht. Waarin iedereen zijn persoonlijke voorkeuren laat meetellen. Hebben wij wel gewoon nu een fatsoenlijk recept voor de luisteraar?
Staat op de site. Maar dit recept wat ik nu heb gemaakt staat op de site.
Nou.
Dus daar kan iedereen nu mee uit de voeten. En ik heb nu alle mogelijkheden besproken die je er zelf aan kan veranderen. Je kan wat meer ketchup, je kan wat meer zout. Je kan natuurlijk tussendoor de hele tijd proeven of het naar je smaak is. Maar de basis die hier nu op de site staat, denk ik, dat vind ik zelf een hele goede manier van.
Michiel, had jij vroeger thuis nasi?
Mijn oom, die maakte dat, niet regelmatig, maar als we dan mochten kiezen, dan kozen we meestal nasi.
En dat kon je gewoon
achtergrond.
Goed.
Ja, fantastisch. En ik vind een steekje altijd lekker erbij.
Ja.
Of een klein beetje pindasaus erbij.
Heerlijk.
Ja, en dat is ook heel lekker als je dat zelf maakt.
Tegenwoordig in 25 soorten heb je die op de plank staan. En die moet je dan zelf even echt lekker maken nog.
Ja.
Anders wordt het helemaal zo'n instant dingetje. Ja. Dus helemaal van scratch af aan maken doe ik dan niet. Maar me even nog lekkerder maken. En dan een klein beetje pindasaus erbij. Dan heb ik
en saté van geitenvlees nu, hè, waar we nu allemaal zo druk over zijn. Hè, van dat mannelijke geitenbokjes die we eigenlijk moeten gaan
anders,
kopen.
Wat anders maar afgevoerd wordt naar het buitenland.
En dat is het lekkerste vlees eigenlijk, vind ik, om saté mee te maken.
Ja, wel leuk hoor, dat op die manier nu naar buiten komt. Dat mensen zich daar, ogen gaan open inderdaad.
Er is een vraag van een luisteraar. Die vraagt zich namelijk af welke rijst gebruik je? Dat is natuurlijk een fundamentele vraag.
Ja, in principe kan je natuurlijk, omdat je heel veel specerijen eraan toevoegt, bijna alle soorten goede rijst gebruiken. Ik zou niet het eerste beste merk nemen. Maar ik heb altijd pandanrijst in huis. Omdat ik zelf die het lekkerst vind. Maar er zijn ook heel veel mensen die zweren bij basmati.
Basmati of pandan?
Ja.
Voor de nasi.
Ja.
Ja?
Geen risotto rijst.
Nee.
En ook geen kleefrijst en ook geen sushi rijst.
Zelfs ik begreep
het. Krijg je een heel ander gerecht van.
Ja.
Maar het is ik heb voor deze pandan gebruikt.
Ja, u ziet dus weer thuis niet wat hier gebeurt, maar dat zal ik dan maar even vertellen. De nasi wordt onder mijn neus vandaan getrokken. Want we gaan gewoon moeiteloos over naar de instuur, de inzending voor onze wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Dat is een titel van een song van Joop Braakhekken. Joop Braakhekken is ons ontvallen in december. Hij was regelmatig te gast in dit programma. En wij hebben toen besloten de wedstrijd voor het komend jaar naar hem te noemen. Naar zijn lied te noemen. Want hij vond, zijn moeder is trouwens inmiddels ook overleden. Die was geloof ik 105 jaar oud is ze geworden. Hij heeft Tot het laatst heeft hij altijd voor haar gezorgd. Helaas moest hij eerder gaan dan zijn moeder. Goed, heel lang verhaal, maar het komt erop neer dat wij hebben besloten de wedstrijd op te dragen, eigenlijk, ja. Hè, Francine?
Ja.
Aan Joop Braakhekken. En dat doen we gewoon met gerechten van de moeder. Wat maakt de moeder vroeger thuis? Dat kan ook iets walgelijks zijn, maar het kan ook iets heel moois zijn.
Ja, het gaat vaak om hoe herinner je het je? En bij welke gelegenheden werd het dan gemaakt? Heel vaak is het toch dat er inzendingen komen van kinderen, van moeders die er heel veel lol in hadden.
Ja.
En het verhaal eigenlijk bij deze moeder, Riet Rouwenhof-Horren. Zij is de moeder van Frans.
Ja.
Uit Maastricht, Frans Rouwenhof. Ze werd 84 jaar, ze is 9 jaar geleden overleden. En zij was een enthousiast hobbykok. En kookte al sinds de jaren 40 zonder vlees. Mm-hmm. Dus was een...
Best opvallend eigenlijk.
Ja, vond ik wel opvallend. Ze was vaste klant bij de Reformzaak. Maakte wel eens gerechten met vis. Nou, ze was altijd op zoek naar nieuwe recepten. En dit was een van de recepten waarvan Frans zei... dat is wel een van mijn lievelingsrecepten. Het is een witlof met een port champignon roomsaus. En zij maakte het op feestjes en verjaardagen als de hele familie bij elkaar was.
Port champignon roomsaus.
Ja.
Ik dacht dat ik dat woord nooit meer zou horen
in
mijn leven.
Maar daar was hij opeens weer.
Het heeft iets ouderwets. Michiel die heeft nu wel een heel ander gezicht dan die net had.
Ja, en dat kan. En je mag daar eerlijk over zijn. Waarbij ik meteen opmerk dat... Ik heb mij nu precies aan het recept gehouden.
Ja, want hoe maakt hij die roomsaus dan?
Ja, die roomsaus, dat is een roux van bloem en boter en een beetje water. Ja. Daarna komt de port erbij waar de champignons in gegaard zijn. En dat is eigenlijk de saus. En dan tot slot komt er wat zure room bij.
Oh.
En heb je die port er gewoon doorheen gedaan of heb je die ingekookt?
Die port die kookt een beetje in met de champignons.
Ja.
En daarna gaat hij er doorheen.
Het is een heel wonderlijke saus.
Het is een heel wonderlijk gerecht.
Het is sowieso een heel wonderlijk gerecht. Want die port champignon roomsaus, daar kan je nog een dikke biefstuk bij denken. Maar die is hier niet. En er werd niet met vlees gekookt.
Nee.
Dan kan je nog iets anders wat ook een beetje in die ronde hoek zit erbij bedenken. Maar je denkt helemaal niet ook in combinatie met witlof. Of ben ik nou gek? Michiel, zeg jij er eens wat over?
Ja, ik zit er al een minuut of twee, denk ik. Ja, wat zal ik hier nou eens over zeggen?
Je bent gewoon in de war.
Zeg gewoon maar zeg wat je proeft, wat je opvalt.
Nou, ik denk dat je hem toch een beetje meer had moeten... Je kan hem wat intenser maken. Dus als je de champignons gaat bakken. Ik zou daar een heel klein beetje ui bij doen. En daar zou ik dan mijn port bij doen. Dus het port erbij inkoken. En,
dus aflussen altijd als je bakken.
Ja, dus dan je alcohol verdampen. Belangrijk dat je dus niet die alcohol smaak proeft. En ik zou nooit gekozen hebben voor een roux. Ik had daar iets meer smaak aan toegevoegd. Een beetje gevogelte vonden om hem wat meer body te geven. Het is nu paddenstoel en port ligt heel... Los van elkaar.
Het is geen geheel.
Het is
maar
niet mijn...
We gaan uit van een vrouw die in de jaren 40 al zonder vlees kookte. Dus die gevogelte die vond, die moeten.
Kippenpis zeggen wij altijd, maar kippenbouillon moet ik dan zeggen.
Ja. Ah. Wat kun je in plaats daarvan doen als je gewoon geen vlees eet? En dus ook geen fond gebruikt in de keuken?
Mm-hmm. Een beetje kruiderij door de paddenstoeltjes. Het maakt het even een klein kleed een beetje aan. Het is wel heel sec.
Ik vind wel de combinatie. Paddenstoelen, witlof is voor mij een behoorlijk nieuwe combinatie.
Ja, voor mij ook.
Die vind ik goed gedurfd. We gaan wel nadenken over het thema combinatie witlof paddenstoelen.
Ja, precies. Het
is dat wel een goede combinatie? Ja, die zet je echt aan denken.
Ja. Ja, en ik ben misschien heel simpel, maar ik dacht, als je dit met slagroom in plaats van zure room doet, een scheutje slagroom, dat zou, denk ik, de boel heel lekker zacht
zeker,
maken.
Zeker.
En die roomsaus had in mijn ogen sowieso veel dikker gemoeten. Ja. Dat het echt gewoon echt een hele lekkere saus, zoals je wel bij Lof kan krijgen. Je kan natuurlijk wel Lof met een lekkere roomsaus. Is heerlijk.
Jij hebt volgens een recept gewerkt.
Heel precies. Ja. Dus ik steek meteen hand in eigen boezem. Want misschien heb ik net een foutje gemaakt. En gaan we in december dit gerecht proeven.
Heel lekker krijgen.
Dat
heel
zal
lekker
krijgen. Ik bedoel niet.
Dat zal niet.
Nee, maar laten we wel zijn. Ja. Als iemand zijn hele leven lang iets maakt,
zeker.
Is het toch heel anders dan dat de charmante assistente dat voor het eerst doet.
Ja.
Ik zit namelijk ook, sorry, vandaag zijn we heel kritisch, maar beetje met die witlof. Ik vind hem
te kort gekookt?
Ik vind hem te nat of te. Hij doet te veel aan voegen, denk ik.
Maar de witlof komt rechtstreeks uit het water.
Ja.
Ja.
En daar is dan groente uit het water. Dat moet je lekker. Dat moet een beetje geglaceerd worden met een beetje roomboter.
Karamelliseerd.
Juist, of zoiets. En dan
gooi het in de koekenpan of zo.
Ja,
hè?
Dan wordt het. Maar dat is natuurlijk niet het. Kijk, dat doen we nu.
Ja,
maar
dat was vroeger niet.
Dat vroeger was. Dus we moeten het denk ik ook een beetje
in
ere laten. En misschien dat ze als winnares het bus komt, dat ze het zelf een keer.
Dit is de zoon van de overleden moeder. Dus we zijn al een hele generatie verder.
Ja, zeker. En hij komt dan samen met zijn partner. Ik weet niet wie van de twee het dan gaat maken. Maar reken maar dat het dan toch weer anders. Dat het toch weer anders smaakt. Ja.
Misschien verschillende paddenstoeltjes. Misschien doet dat ook wat. Dus niet een kastanje champignon, maar wel een verschillende mix.
Ja, maar het leuke aan dit gerecht is, het laat inderdaad zien dat de tijden zijn veranderd.
Ja.
Vroeger aten we witlof heel anders. We deden er kaas en ham omheen. En het ging in de oven met een paneertje. En dan had je een lekker bruin laagje. Ik vond het trouwens ontzettend lekker.
Opeens weer erover praten, krijg ik er zin in.
Ja. Nasi deden we ook heel anders. Nou, kortom,
het
toen was geluk nog heel gewoon.
Van de witlof.
Maar ik zou zeggen, ga door.
Ja, nee, zeker.
Laat je niet ontmoedigen.
Nee, ik laat me niet ontmoedigen. En laat de luisteraar zich vooral niet laten ontmoedigen. Want we zijn heel blij met al die recepten. En we kiezen er over een maand zo weer één.
Ik vind het fijn dat je er bent en was en blijft. Dus, dat heb ik nu op de radio gezegd. Dus ik neem aan dat dit gewoon een contractuele afspraak is, Francie.
Ik ga er eens over nadenken. Ja.
Nou, we hebben heerlijk veel te eten. Dank je wel allemaal voor Michiel. Heel veel sterkte de komende tijd. Wanneer gaat restaurant Zuid open?
Zuid gaat open eerste week juni.
Oh, dat is heel snel.
Ja.
Spannend.
Zeer ambitieus.
Zeer ambitieus.
Ik had een bouwvergadering gisteren en daar werd ik echt door 10 man aangekeken. Ik zeg, jongens, ik heb al 6 man op contract staan naast de andere zijde. Dus we zullen open moeten. Ja.
Ja,
nou. Maar dat is belangrijk, want anders schuift dat weer op. Dus dat gaat ook echt gebeuren.
Zometeen Bureau Buitenland op deze zender met Eefje Ramelow, correspondent in de Chinese metropool Shanghai. Over China dus. En wij zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Je mobiele telefoon gaat en je krijgt iemand met een Indiaas accent aan de lijn... die zegt dat hij van Microsoft is en dat je computer in gevaar is.
You need to go ahead and turn off your computer.
Wij vertellen je wat je in zo'n situatie moet doen. En waarom wordt het ziekenvervoer niet vergoed als je kanker hebt... en je voor immuuntherapie naar het ziekenhuis op en neer moet?
Radar, jouw consumentenprogramma. Morgen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Dit is Eendagsvlieg. Hij maakt zich geen zorgen over het klimaat. Maar wat je vandaag doet, heeft invloed op morgen. Op de wereld van zijn kinderen dus. Gelukkig werkt het ASN Milieu en Waterfonds aan een schonere wereld. Het fonds behaalde per 28 februari 2017 een gemiddeld jaarlijks rendement van 13% over de afgelopen 5 jaar. Check op asnbank.nl hoe je vandaag al duurzaam kunt beleggen. Voor hetzelfde geld beleg je bij een duurzame bank. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, de waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is. Namelijk 5 op een schaal van 7.
Hogeschool Luzak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan. Kleinschaliger, met kleine klassen en volledige focus op de student. Een goed georganiseerde hogeschool met docenten uit het bedrijfsleven. Waar alles is gericht op de ontwikkeling van uw kind tot professional. Inclusief baangarantie. Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op hogeschooluzak.nl.
Raphaël, Tintoretto, Lotto, Moretto, Tizian, Savoldo, Bellini in het hart van de Renaissance. Tot en met 19 juni, Rijksmuseum Twente. Koop nu uw tickets online op rijksmuseumtwente.nl.
Hogeschool Luzak start in september met 6 studierichtingen in 5 studentensteden. Maak kennis met Hogeschool Luzak tijdens onze open avonden. Kijk voor data op hogeschoolluzak.nl.
Op zoek naar de beste financieringsoplossing voor uw bedrijf? Ontdek de Credion-adviseur. Met ruim 50 financieringsoplossingen, de onafhankelijke adviseur voor uw bedrijfsfinancieringen.
Wij van Incentro willen graag wat bekender worden. Misschien wel net zo bekend als onze koning. Help ons en trek daarom op Koningsdag iets aan in de prachtige kleur van Incentro. Oranje! Post je selfie, gehuld in Incentro Oranje, op onze Facebookpagina voor een vorstelijke beloning. Incentro, een IT-bedrijf.
Vastgoedfinanciering nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio.
NPO Radio 1.